Goedenavond, gemeenteleden, gasten en ook luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gecombineerde oudejaarsavonddienst. Anders dan in de contactsleutel vermeld staat, gaat dominee De Jong ons vanavond voor. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de evangelisatie in Antwerpen. Vanavond, vanaf 21 uur, is er in Pitstop een nieuwjaarsparty. Deze wordt georganiseerd door de evangelische radio Nosbos en de christelijke familiewinkel. Alle kerken in Brabant zijn welkom om hier het nieuwe jaar te vieren. Het zou fijn zijn als u iemand in uw omgeving kent die alleen of eenzaam is en die uit te nodigen voor deze avond. De avond wordt ingevuld met het woord, muziek door praisebands, dans, film en natuurlijk gebed voor 2011. Morgenmiddag is er in het kerkgebouw een nieuwjaarsreceptie van 2 tot 5. Wat deze receptie bijzonder maakt is dat het de eerste actie wordt van de Oekraïnegangers. Dus wilt u een voorproefje krijgen van de bakservice en het organisatietalent van onze jeugd. En wilt u graag een groot deel van de gemeente een gelukkig nieuwjaar wensen. Laat deze gezellige kans dan niet aan u voorbij gaan. Komt allen morgen namens de Oekraïnegangers. Gert-Jan Kaardijk staat eronder. Dan zingen we nu gezang 223. Na Votum en Groet zingen we gezang 255. Namens de beide kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Laten we onze hoofden, harten en handen tot rust brengen door samen een moment stil te zijn. Bij het einde en bij het begin verwachten wij onze hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons tegemoet met deze woorden: genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel. Het is goed om met elkaar op deze laatste dag van het jaar u te eren. U groot te maken in ons lied. U groot te maken met de aandacht die we aan u willen geven. U groot te maken met de toewijding van ons leven. Heer, zo komen we op deze laatste dag van het jaar bij u. Want u staat aan het begin, u ook komt aan het einde. U bent de zin van al het zijnde. Heer, zo leggen wij ook deze bijeenkomst in uw handen. Wilt u erbij zijn? Wilt u door deze bijeenkomst maken dat wij ons door u aangesproken weten? Wilt u bij ons zijn met uw geest? Raakt u ons aan met uw woord, ja, met uw liefde? Heer, wees ons zo nabij in dit uur, op deze dag. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu twee liederen uit de Taizé-traditie. Nummer 11 uit onze eigen bundel en nummer 143. Nummer 11 is Engels en Nederlands samen. We zingen eerst de Engelse couplet, couplet 1 en daarna couplet 2, Nederlands. Dezelfde tekst, maar dan als Nederlands. En we zingen die beide coupletten twee keer. En dat doen we ook met lied 143. Alleen daarvan zingen we alleen vers 2 en 3 twee keer. Het Frans, dat krijgt u van mij cadeau. Wij doen dus E11, beide coupletten twee keer. En 143, couplet 2 en 3, ook beide twee keer. Wij lezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan lezen we de versen 4 tot en met 9. 1 Korintiërs 1, vers 4 tot en met 9. En daar schrijft de apostel het volgende: Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt onze Heer Jezus de wacht aan de Heilige Geest. Heer, lieve onze gemeente. Dank u voor na het krijgen van brief 1 van de naam. U belt niet te melden. Is dat niet net even iets te veel van het op het moment dat Paul in de zijn laten dag voor de genade die God geschonken heeft? En nog iets anders. Is genade van God nou iets om voor te danken? Ja, christenen zullen ongetwijfeld direct zeggen: natuurlijk, natuurlijk. Je dankt God voor zijn genade. Maar ik denk dat heel veel mensen vanavond deze kerkdeur voorbij gelopen zijn. En geen moment, maar dan ook echt geen moment gedacht hebben: laten we eens danken voor Gods genade. Als er al ergens voor gedankt moet worden, laten we dan danken voor het beetje geluk dat we in ons leven ontvangen hebben. Nee, genade en danken voor genade is echt een christelijk werk. En daarom zou ik het vanavond toch wel met u willen doen. Danken voor Gods genade. Maar dan wil ik wel even scherp hebben waarvoor we dan gaan danken. Want wat houdt Gods genade nou eigenlijk in? Wat stelt Paulus zich bij die genade voor waarover hij hier spreekt? Wat stelt u zich daarbij voor en jij? Genade, een woord dat we als christenen voor in de mond hebben, maar wat zeggen we er eigenlijk mee? Wat genade is, wil ik vanavond verduidelijken aan de overeenkomsten en verschillen tussen geluk aan de ene kant en genade aan de andere kant. Veel mensen zijn eerder op zoek naar geluk dan naar genade. En in hoeverre bijten die twee elkaar nou eigenlijk? Mensen zijn op zoek naar geluk, niet naar genade. Ik merk dat op school. Wij hebben zelfs een lessenserie, en daar ben ik ook aan gebonden, met lessen over geluk. En daarin staat de vraag centraal: hoe kan een mens in deze tijd en in deze wereld een beetje gelukkig worden? Ik kom daar straks nog op terug. Verder komen we het thema geluk op school ook tegen in een stuk bezinning over hoe je school wilt zijn. Er is een nieuwe rage over de wereld gaande, waarin de happy school de school is die het gaat maken in de toekomst. En de happy school is de school die zich druk maakt over hoe we kinderen, jongeren helpen aan geluk. Aan het vinden van het geluk in hun leven. Daar moet het onderwijs uiteindelijk voor dienen. Hoe kun jij een gelukkig mens worden? En geluk, laten we wel wezen, en niet genade, is wat de meeste mensen zoeken. En ach, ook als gelovige mensen zijn wij niet te beroerd om elkaar geluk te gunnen. Over een paar uur wensen we elkaar het weer toe. Gelukkig nieuwjaar. Want ach ja, je kunt toch maar beter gelukkig zijn. Geluk en genade, ze liggen dicht tegen elkaar aan, maar er is wel degelijk verschil. Zie het lied dat we aan het begin van deze dienst zongen. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Ik weet, er staat Gods goedheid. Maar dan mag u ook gerust Gods genade lezen. Die is te groot voor het geluk alleen. Genade is meer dan geluk. En genade is ook anders dan geluk. Met dat laatste wil ik beginnen. Genade die anders is dan geluk. Want van geluk wordt in die lessenserie over geluk gezegd dat je dat voor een deel zelf in de hand hebt. Of je wel of niet gelukkig wordt, daar heb je zelf iets mee te maken. Want zo is de theorie, drie factoren bepalen het geluk van een mens. Allereerst de omstandigheden waarin je opgroeit. In Nederland heeft bijvoorbeeld een meisje totaal andere kansen om gelukkig te worden dan een meisje in India. Daar willen ouders het liefst van af, van een meisje. Want dat kost handenvol met geld. Je moet namelijk een bruidschat regelen voor haar. In Nederland heeft een meisje dus bijvoorbeeld al andere kansen, meer kansen op geluk dan een meisje in India, zou je op die manier denken. De tweede factor is je DNA. Wat je meekrijgt bij je geboorte. De een wordt nu een keer als rasoptimist geboren en de ander heeft een wat zwaarmoedig karakter. Tilt overal erg zwaar aan. Nou, als je zo geboren wordt, dan zie je soms eerder de donkere kanten van het leven dan de lichte. En de rasoptimist, ach, die ziet overal de lol wel van in. En dat brengt zo iemand toch als vanzelf dichter bij het geluk. Dat was de tweede factor, je DNA. De derde factor is dan wat je zelf doet. En natuurlijk wordt in die lessen over geluk daar de nadruk op gelegd. Ga vooral zelf aan de slag, want jij hebt persoonlijk invloed op je welbevinden, op je geluk. Je kunt zelf voor een deel bepalen hoe gelukkig je wordt, dus maak er werk van. Tegelijkertijd zal bijna in elke les een leerling komen met de opmerking: ja, maar meneer, geluk is toch vaak iets wat je overkomt. De gelukkigste momenten vallen je eigenlijk zomaar in de schoot. En dat is zo. Hier raken geluk en genade elkaar. Want ook genade is iets dat een mens overkomt. En toch komen we hier ook meteen een verschil tegen. Want genade is namelijk iets dat je altijd overkomt. De drie factoren die zo bepalend kunnen zijn voor het vinden van geluk spelen bij genade geen enkele rol. Ons DNA, de omstandigheden en onze persoonlijke invloed brengen de genade geen stap dichterbij. Genade verlenen is het werk van God en van God alleen. Hij schenkt mensen zijn genade. Hij, niet het. Niet het toeval, ook niet het noodlot, maar God die het goede zoekt en wil voor alle mensen. Hij is het die zijn genade uitdeelt. En God wil dat maar niet even, zo nu en dan, ons een beetje genade gunnen. Hij is trouw in het geven van zijn genade. Zo blijkt uit wat Paulus hier in 1 Korintiërs 1 zegt. Hij geeft genade voor het hele leven. Voor al die tijd dat we wachten op de komst van Jezus Christus. God laat dan niet zo nu en dan eventjes wat genade vallen. Nee, hij zorgt ervoor dat we van het moment dat Christus naar de hemel is gegaan, tot het moment dat hij terugkomt, dat geen mens het aan zijn genade hoeft te ontbreken. Zijn genade is ook duurzaam. Bij geluk, zo weten we, gaat het soms om momenten. Eventjes dat gevoel van wauw. Maar het zijn momenten. Bij genade gaat het je hele leven door. God komt er steeds weer mee terug. En dan niet met een beetje, maar overvloedig. Jullie zijn in elk opzicht rijk geworden, zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. Alle reden dus om te danken voor Gods genade. Jullie zijn rijk geworden. In elk opzicht. Genade als iets wat je altijd kan overkomen. Verder blijkt een verschil tussen genade en geluk te zijn, dat geluk vaak bestemd is voor de happy few. De paar mensen die iets meer geluk hebben dan wij. Hoe anders is dat weer als het gaat om de genade die God uitdeelt. God gaat daar niet zuinig mee om. Zo van, nou, ik heb nog voor 3 mensen wat genade. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan genade van God ontvangen. Ook in die gemeente van Korinthe, vol met ruziezoekers, twijfelaars, sterke en zwakke gelovigen, mensen die het soms wel met God zagen zitten en mensen die het niet met hem zagen zitten. Bij mensen die ver over de streep gaan en bij mensen die niks durven. Voor God maakt het geen verschil. Zijn genade is voor iedereen. En hij is niet afhankelijk van omstandigheden. Zoals dat bij geluk vaak wel het geval is. Genade kan je deel worden als je erfelijk met iets belast bent. Maar ook als dat niet het geval is. Genade kun je ontvangen als je stinkend rijk bent. Maar ook als je leeft in de bitterste armoede. Genade kun je ontvangen als je werk hebt. Maar ook als je een tijd lang zonder werk zit. Genade van God wordt uitgedeeld in alle omstandigheden. In die zin zou je kunnen zeggen, Gods genade kan en wil overal zijn. En zo zit het verschil tussen geluk en genade in woorden als altijd, overal en voor iedereen. Dat geldt van genade. Van geluk kun je dat niet altijd zeggen. En Paulus pakt hier ook heel royaal uit. Ook hij heeft het over grote totalen. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hier ontbreekt het u, terwijl u op de komst van ons Heer wacht, aan geen enkele gave van de geest. De woorden alles, of juist niet één, vallen hierop. Genade is inderdaad altijd, overal en voor iedereen beschikbaar. In die zin is genade dus anders dan geluk. Genade is ook meer dan geluk. En daar wil ik nu graag wat van zeggen. Want geluk, daar zijn de mensen in de loop van de tijd anders over gaan denken. Vroeger dacht men bij geluk vaak nog aan zaken als tevredenheid, veiligheid, rust, vrede. Dat waren geluksmomenten als je dat beleefde. Maar de laatste jaren is geluk veel meer een zaak geworden van huwelijk, werk, huis en auto. Eigenlijk het oude huisje, boompje, beestje. Sterk materieel. Het gaat om de dingen die wij als mensen allemaal graag willen hebben en meemaken. Nu zult u mij niet horen zeggen dat dit goede leven van huwelijk, werk, huis en auto niet bij de genade zou thuis horen. De Bijbel spreekt niet voor niets over een land vloeiend van melk en honing. En ons worden paradijzen voor ogen gehouden. Het goede leven is zeker iets wat bij Gods genade hoort. Maar er is meer. Paulus zegt het zo. De gemeente van Korinthe is door Gods genade in elk opzicht rijk geworden. Hun woorden en kennis bewijzen dat het getuigenis van Christus bij hun verankerd is. Voor Paulus zit genade in wat in Korinthe gezegd wordt en wat ze aan kennis in hun midden hebben. Mag ik het eens zo zeggen? Gods genade wordt voor Paulus zichtbaar en hoorbaar in het verhaal dat in de gemeente rondgaat en doorverteld wordt. Hij noemt het hier ook het getuigenis van Christus. Dat is het verhaal van Jezus, wat in de gemeente verteld wordt, steeds weer opnieuw. En dat verhaal wordt zo vaak verteld en zo vaak met elkaar gedeeld, dat Paulus zegt, het zit als het ware verankerd in jullie leven. Het zit erin vast. Je kunt het er niet meer van losmaken. Het verhaal van Jezus Christus. En waarom willen die mensen daar in Korinthe dat verhaal dan zo graag steeds weer verteld hebben? Omdat aan Jezus Christus zichtbaar wordt hoe ver God in zijn liefde voor mensen gaat. Tegelijkertijd wordt aan het verhaal van Jezus Christus, en dan met name op Golgotha, ook zichtbaar hoe sterk en groot het verzet van ons mensen tegen diezelfde liefde van God is. Het is een pijnlijk verhaal voor elk mens. Zover kan ik dus gaan dat ik Gods liefde afwijs tot in de dood op Golgotha toe. Dat ik Jezus Christus kruisig, omdat ik de liefde van God niet kan of wil aanvaarden. En als het zover komt, is voor God daarmee dan de kous af en het verhaal afgelopen? Integendeel. De opstanding van Jezus Christus laat zien dat Gods liefde geen einde kent. God geeft niet op. En dat is het verhaal, dat is het woord, dat is de kennis die in Korinthe rondgaat. Dat wordt gevierd. En dat wordt opnieuw verteld. Ze leven er ook uit. Ze leven van de genade dat Gods liefde niet opgeeft. En dat kun je elkaar niet vaak genoeg vertellen. Want als Gods liefde niet stuk kan, als God mij hoog houdt, terwijl ik misschien God wel naar beneden haal, als God dat maar blijft doen, als dus die liefde van God in die zin niet stuk kan, wat moet dat een vertrouwen geven bij mensen? Blijkbaar kunt u en kun jij niet zo ver gaan dat God afhaakt. Wat zullen ze dat verhaal in Korinthe graag gehoord hebben? En laten we wel wezen, wat zullen wij dat verhaal toch steeds weer opnieuw graag willen horen? God haakt niet af. Zelfs niet als Jezus Christus door ons opnieuw gekruisigd wordt. Wat horen we elkaar op dit punt vertellen? Voor Paulus is dit in ieder geval reden om God te danken dat die genade van God zo leeft in de gemeente van Korinthe. Maar niet alleen daarin, hij voegt daar nog aan toe dat die genade van God ook zichtbaar wordt in de gaven die de gemeente gegeven worden. De gemeente leeft in de verwachting van de komst van de Heer en God zegt in die periode laat ik jullie dus niet alleen, ik laat jullie niet zitten en van zoek het zelf lekker maar uit. Nee, God geeft zijn genadegaven aan de gemeente. En met die gaven geeft God aan de gemeente alles wat ze nodig heeft om zijn liefde te proeven, om zijn liefde te ervaren, om zijn liefde uit te delen en om zijn liefde aan elkaar door te geven. Die genade van Gods liefde die niet stopt, zit in die gaven. Die mogen we met elkaar delen en aan elkaar doorgeven. Het blijft met andere woorden niet bij woorden in de gemeente. Er gaan niet alleen maar prachtige verhalen rond. Het evangelie, de genade van God, krijgt handen en voeten. In de gaven die in dienst gesteld worden van elkaar. Gods liefde krijgt handen en voeten in de dienst van de gaven. En er is nog meer. En dat is bijna te gek voor woorden. Wat we daar lezen. Ik weet niet of het u is opgevallen. Maar het kan eigenlijk haast niet wat er staat. God verzekert ons, zegt Paulus, dat zijn liefde blijft. Sterker nog, in Gods ogen valt er niets op u en mij aan te merken. Geen blaam zal u treffen op de dag van het oordeel. Is dat niet wat voorbarig? Dat kunnen we toch haast niet geloven, dat God nu al een soort voorschot neemt en zegt, er zal jullie geen blaam treffen. Jullie zijn straks al door een ringetje te halen. Geweldig. Verrassend. Maar kan dat bij voorbaat al gezegd worden? Gaat dat niet te ver? Want we zullen het toch echt niet altijd goed doen, toch? Van geloof, hoop en liefde komt in ons midden toch zeker niet altijd iets terecht. En God moet toch ongelooflijk vaak in ons teleurgesteld raken. En dan lezen we hier, geen blaam zal jullie treffen. Wie of wat er ook klaagt, ze vinden bij mij geen gehoor. Gods houding wordt niet bepaald door teleurstelling, maar door trouwe liefde. En zijn liefde overwint de ontrouw van mensen. In Christus wordt dat klip en klaar. Wie genade zegt, zegt daarom steeds weer Jezus Christus. En aan hem wordt ook duidelijk wat genade is. Volgehouden liefde tot op de dag van het oordeel. En nu wordt geluk toch maar heel mager. Als dit het verhaal van de genade is. Dat God niet opgeeft. Dat Gods liefde u en mij blijft zoeken. Dat u geliefde mensen van God bent en blijft. In alles en onder alles. In welke omstandigheden dan ook. Met wat voor DNA dan ook. Hoeveel u ook uw best doet. Of misschien wel juist niet. Aan die liefde van God voor u en voor mij komt niemand. Helemaal niemand. En die gelovige wetenschap is voor Paulus reden om te danken. Genade. Ja, het is echt anders dan geluk. Je kunt het overal tegenkomen. Altijd. En bij iedereen. Genade is niet alleen anders dan geluk. Het is ook meer. Woorden in de gemeente spreken van liefde. Eindeloze liefde. Daden van liefde geven handen en voeten aan het evangelie. En de oordelen die God alleen mag uitspreken. Die oordelen zijn oordelen van liefde. Paulus dankt God voor zijn genade. Ik stel toch voor dat wij meedoen. En God dank voor wie hij voor ons wil zijn. Want alleen al om die reden mag angst, die er toch soms bij ons inkruipt, mag angst plaatsmaken voor vertrouwen, ook naar de toekomst toe. Gods liefde is door u niet stuk te krijgen. Ook door u niet. En door jou niet. In dat vertrouwen mogen we het oude jaar achter ons laten. En het nieuwe jaar instappen. En zo gunnen we elkaar meer dan een gelukkig nieuwjaar. Wij wensen elkaar straks samen een ander nieuwjaar. We bidden erom. En we wensen het elkaar toe. Voor jou een genadig nieuwjaar. Amen. Een lied dat vol is van Gods genade, zoals die doorwerkt in het leven, is Psalm 65. Daarvan zingen we vers 2, 3 en 4. Laten wij nu samen danken en bidden. God en Vader van liefde, U bent ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. U danken wij met heel ons hart voor alle grote dingen van U die voor ons bestemd zijn. Voor Uw liefde, in genade zichtbaar geworden, overal, altijd en voor iedereen. We danken U voor Uw verbondenheid met ons mensen, in Uw Zoon Jezus Christus, die Uw onophoudelijke liefde handen en voeten geeft, aan wie zichtbaar is geworden dat U niet opgeeft. We danken U voor Uw geest, die ons zo bemoedigt dat wij met vallen en opstaan kunnen leven en durven leven als geliefden van U. We danken U voor elkaar, voor Uw gemeente, waarin wij samen met anderen in eensgezindheid en in veelstemmigheid U kunnen eren en dienen, met gaven ons kunnen inzetten voor elkaar. U danken wij van ganser harte voor alle kleine dingen van ons, die wij ervaren als een godsgeschenk, die woorden van liefde, die we soms aan elkaar mochten doorgeven, die gebaren en daden door de dienst van de gaven, het vertrouwen dat U in ons wekt, het brevet van vermogen dat U ons geeft, omdat ons geen enkele blaam zal treffen. Dat ervaren wij als een godsgeschenk. Heer, in al die kleine dingen, in de liefde en de vriendschap, de kracht die we kregen om iets genadevols te doen, het uitzicht dat we zagen door onze tranen heen, de diepte die we ontdekten in wat we meemaakten, de vreugden van het leven, die voortekenen waren van Uw lichtend koninkrijk. Heer, we danken U voor Uw genade aan ons verleend. Heil en zegen vragen we voor alle mensen van God. En wel het meest voor hen die aan de lijve ervaren hoe vol onheil onze wereld is. Heil en zegen vragen wij voor wie in het donker zitten, die niet meer weten waarvoor ze leven moeten, of waarom er soms feest te vieren valt, die gepijnigd worden door de vraag waar het met ons naartoe gaat. Heil en zegen vragen wij voor allen die ons regeren, mensen als wij, maar geroepen tot de bovenmenselijke taak om recht en gerechtigheid te doen en de vrede te dienen. Heil en zegen vragen wij voor onszelf, in Uw naam bijeen, dat ons loflied niet vals zal klinken, dat onze woorden geen leugens blijken, dat wij niet leven van hebben en houden, maar van breken en delen. Wij gaan nu samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij doen dat afwisselend met het zingen van lied 38 uit de eigen bundel. Ook een Terzee-lied. Wij zingen daarvan vers 4. De apostolische geloofsbelijdenis verdelen we in 3 stukken. Het deel over de Vader, het deel over de Zoon en het deel over de Heilige Geest. En nogmaals, elk deel wordt afgesloten met het zingen van lied 38 vers 4 uit de eigen bundel. U mag bij het belijden van ons geloof gaan staan. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we om te beginnen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij gaan met de zegen van God de kerkzaal weer uit en wij mogen die zegen aan elkaar geven, zoals we dat al vaker gedaan hebben. We leggen de rechterhand op de schouder van onze rechterbuurman, buurvrouw. En wij zingen elkaar toe: de Heer zegene u.